In Efeze 1, in het bijzonder vers 3, waren wij vorige keer, waar gezegd wordt dat wij gezegend zijn, nou ja, wij als gelovigen, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En de belangrijke gewicht aan dat vers is dat het feitelijk zegt dat wij deel hebben gekregen aan Christus als zodanig. En dat is wat wij in vele andere plaatsen en ook met andere uitdrukkingen trouwens leren. Maar het betekent in de praktijk dat als in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, dat dan impliciet gesproken wordt over de gemeente. Over ons, die aan hem deel hebben gekregen, die met hem samengegroeid zijn, dan wel met hem één plant zijn geworden. In de gelijkmaking zijn dood, begrafenis, opstanding, maar ook hemelvaart. Zoals hierna in Efeze 2 ook expliciet, met grote nadruk bovendien, geleerd wordt. Maar dat betekent dat inderdaad heel wat oud-testamentische uitspraken rechtstreeks kunnen doorgetrokken worden via de Heer Jezus naar u en mij. Daar komt het feitelijk op neer. En bovendien, wat betekent dat soort uitspraken anders dan die uitspraken over dat wij leden zijn van zijn lichaam en dat we zijn geest hebben ontvangen en hoe dat allemaal maar heten mag. Wij worden met Christus geïdentificeerd. In de praktijk betekent dat trouwens ook dat als de Messias, de Christus, zal verschijnen in heerlijkheid, dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. En het was niet eens mijn bedoeling, maar ik citeerde nu dus gewoon Colossense, wat het maar was, Colossense 3 vers 4 of zo daar in de buurt. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de consequentie. En dat betekent dus dat gemeentelijke waarheid wel degelijk vast ligt in het Oude Testament en dus in de oud-testamentische profeten. En daar gaat het mij om. Nou, daar gaat het ons om, want het is feitelijk ons onderwerp. Het verband tussen de Efezebrief en de oud-testamentische profetieën aan de andere kant. Hoe dat ook zij, wij lezen over Christus in de hemel. Ik geloof niet dat ik daar vorige keer specifieker op ingegaan ben. Dat herinner ik mij in elk geval niet. Wat ik mij herinner, dat is iets heel anders. Maar dat heb ik in het publiek wel eens vaker gezegd. Het was Louis Perry Chafer, die dokter, moet ik het. Louis Perry Chafer, dat was een van de grote bazen en oprichters trouwens van Dallas Theological Seminary, bestaat vandaag nog. Het hart eigenlijk van de hele bedelingenleer tegenwoordig, dat wordt daar nog onderwezen en nou ja goed, daaruit. Men spreekt zelfs over Dallas Dispensationalism. Dat wil zeggen, het wordt geacht daar vandaan te komen. Schofield, Chafer enzovoort. Maar het was die Chafer die heel wat geschreven heeft. Fundamenteel belangrijke werken, zal ik maar zeggen. Maar die schrijft gewoon dat er in het Oude Testament eigenlijk geen profetie te vinden is over de hemelvaart van Christus. Nou, ik denk ik dat hij een vergissing maakte sowieso, of dat hij onder de term wat anders verstond. Ik denk dat hij er dan onder verstond de gebeurtenissen op Hemelvaartsdag en dat hij die dan in het Oude Testament niet vindt of zo. Maar ik denk dat de man toch een blunder maakte toen. Jammer. Want ja, als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de hemelvaart van Christus, dat wil zeggen over de hemelse positie van de Zoon des Mensen, u weet wel, van Jezus, die in de hemel gezet is aan de rechterhand Gods, dan wordt heftig geciteerd, er zijn niet veel schriftplaatsen, maar daar wordt dus heftig geciteerd, Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En ik beweer ook dat dat eigenlijk helemaal niks van doen heeft met hemelvaartsdag. Dus als de man dat bedoeld heeft, oké. Dat heeft daar niks mee van doen. Het heeft van doen met gebeurtenissen die 40 dagen eerder plaatsvonden. Namelijk de opstanding van Christus. Toen hij nog even onderweg zei, wacht even, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Weet u wel, die dag. Maar het was die dag dat hij inderdaad van Gods wegen werd aangesteld en een positie ontving aan Gods rechterhand. Letterlijk staat dat in Psalm 110, vers 1, maar die kent u waarschijnlijk toch wel uit het hoofd, want die kom je zo vaak tegen in het Nieuwe Testament. Ook hier in Efeze, hoofdstuk 1 zelf nog. Dus met andere woorden, wij zullen het daar toch nog wel over hebben. Maar eigenlijk kan ik het hier in Efeze 1, vers 3 niet overslaan, hè. Daar staat in Psalm 110, vers 1, een psalm van David. Het wordt ook inderdaad later in het Nieuwe Testament aan David toegeschreven. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat, of op dat, lees ik altijd, hè, onthoud dat. Hè. Er staat op dat en dan moet je altijd denken om dat. En andersom, of totdat en op dat, die moet je altijd verwisselen. Even kijken wat het is. En om dat kan ook nog. Omdat het een redengevend voegwoord is. Dat wellicht vooruit kijkt, maar soms ook achteruit kijkt. En dat is een kwestie van interpretatie, van hoe je het leest. En dat totdat heeft altijd moeilijkheden opgeleverd. Want dan zegt men, hij zit nu aan de rechterhand Gods. En het wachten is tot hij de vijanden zal zetten tot voetbank uur zijn voeten. Maar dat klopt niet helemaal, want elders staat dat het al gebeurd is. En dat Efeze 1 ook nog. En Hebreeën, daar staat het trouwens ook, ontleend aan Psalm 8 enzovoort. Maar het is niet totdat, het is de totdat drukt dus een doel uit, op dat. Want wie gezeten is aan de rechterhand Gods, heeft alles onder zijn voeten. Aan zo iemand is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat zo iemand met die macht doet, dat is een andere verhaal, hè. Maar goed, dat is al gebeurd, dat staat elders en daar kom ik misschien nog op naar aanleiding van het latere deel van Efeze 1, want daar wordt dit ook aangehaald. Maar het is zit aan mijn rechterhand en het is ook bovendien vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat heeft ook van doen met de hemelse positie. Eigenlijk, het wordt hier in ieder geval aan elkaar gekoppeld. En deze beide teksten fungeren samen, naast elkaar, als kapstok. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ze fungeren als kapstok voor wat in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Als Jezus dan de Messias is, waar is hij dan en waar blijft dat koninkrijk? En hoe zit het met die troon van David in Jeruzalem? En het antwoord is, vooralsnog heeft hij een veel hogere troon. En dat is precies wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Logischerwijze, waar dan? Nou, op Psalm 110 in ieder geval. En daarna, want ik ga daar nou niet verder op in. Ik bedoel, in mijn Bijbel staan hier geen schriftverwijzingen onder. Wel onder vers 4, niet onder vers 1. Dat is jammer, want, hè? Ja, precies, ja. In Hebreeën 5, meen ik, vers 5, als ik me goed herinner. 1 vers 5 en 5 vers 5, zo uit het hoofd van Hebreeën, dat in elk geval. Ja, maar er zijn heel wat schriftplaatsen die daarover spreken. Hetzij tamelijk letterlijk uit Psalm 110, hetzij wat minder letterlijk in het algemeen. Want een uitspraak als mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, hoort daar natuurlijk ook bij. Aan wie is dat gegeven? Ja, aan Jezus van Nazareth. Die zei dat trouwens, weliswaar na zijn opstanding. Maar het kan niet missen, het was Jezus, die mens. En nou begrijpt u waarom men deze dingen uit het oog verliest en dus er gewoon ook overheen leest. Als het tegen kerstfeest loopt, dan wil men nog wel eens de Heer Jezus zien als mens. Per slot, hij werd als mens geboren. Nou ja, als babytje dan, en dan moet het dan wel blijven, want daarna is hij weer gewoon wat hij eigenlijk altijd al was. Want dat is wat men denkt, helaas. Een van de drie personen van de Godheid. En dan leest men er gewoon overheen dat hij die positie aan de rechterhand Gods ooit ontvangen heeft. En als men het al leest, is men geneigd te denken, ja, dat was heel lang geleden. In de oertijd, dat was voor het begin van de tijd. En weet ik veel, dat was allemaal mystiek, allemaal vage taal enzovoort. Men heeft dat weggeredeneerd. Net als de uitspraak uit Psalm 1. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die hoort eigenlijk ook daarbij thuis, want hoewel daar niet over de hemel gesproken wordt, geeft ze die uitspraak inhoud aan de andere uitspraken. Hè? Wat is dat eigenlijk, die zoon? Nou zegt de Hebreeën, dat wil dus zeggen hoge priester. En daarna zegt de Hebreeënbrief, en dat staat in Psalm 110 vers 4. En eigenlijk ook in vers 1. Zit aan mijn rechterhand. Die schriftplaatsen hangen aan elkaar. En daarna heb je natuurlijk nog Psalm 8... Wie is de zoon des, wie is die mens? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, maar met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Wie is die mens? Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, enzovoorts. En Hebreeën zegt, nou ja, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, enzovoorts. Aan de rechterhand Gods, uiteraard. Hebreeën net uitgelegd in de eerste verse van Hebreeën 1. En dit is Hebreeën 2 inmiddels, één bladzijde verder. Wat legt het verder uit? Dat wil zeggen, in tweede instantie zijn er heel wat meer schriftplaatsen die daarover spreken. En als je zo doorgaat, hebben we er nog een paar. Hè? Dan heb je dus ook gewoon Jesaja 6, vers 1. Twee jaar na de aardbeving, of wat het maar was, zag Jesaja de Heere op een hoge en verheven troon. En de, wat waren het, engelen of serafs of gerubs, wie het maar waren, serafs geloof ik, waren rondom de troon en weet ik veel. En eigenaardig genoeg, Johannes 12 zegt dat Johannes toen, of dat Jesaja toen een visioen kreeg over of van de Heere Jezus, van de Messias. Maar lees je commentaren op Jesaja 6, dan vind je dat nooit hoor. Dan is het zoiets als net als Stefanus die een keer even mag kijken wat er in de hemel gebeurt op dat moment. Even een luikje openen en hij zag de Heere op een hoge en verheven troon en dat was het dan. Maar Johannes 12 zegt dat Jesaja toen als het ware vooruitkeek. Het was een profetisch visioen van een verheerlijkte Christus. Maar vraag het onder de Joden, wie is die Messias, wiens zoon is hij? Wat zeiden ze? Van David. Dat was goed. Maar dan vind je toch die zoon van David in de hemel op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd, uit Filippenzen 2, dan wel aan de rechterhand Gods, Psalm 110 vers 1 en nog zo wat schriftplaatsen. Heb u dat nog? Men leest over die dingen heen. Herkent het niet meer of zo. En als je die van Jesaja 6 hebt, heb je natuurlijk ook die van Ezechiël. Is dat hoofdstuk 1 of is het hoofdstuk 2? En verder, het begin van Hosea. Het begin van Ezechiël, waarbij hij een visioen zag van ook met Gerubim. Daar heette ze Gerubim en niet Serafim, maar het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Een visioen met, weet ik veel, raderen en een uitspansel en wat het maar was allemaal. En het heet bij elkaar gewoon de heerlijkheid des Heren. Maar het lijkt verdacht veel op dat visioen uit Jesaja 6 vers 1. En dat is het ook, want het is gewoon een beeld van een verheerlijkte Christus, een verheerlijkte Messias. En de Messias is de zoon van David, inderdaad, die tot zoon van God zou gesteld worden, 2 Samuel 7. En zo vind je dus hele reeksen van schriftplaatsen, zelfs hele hoofdstukken. In het Oude Testament die spreken over de Messias die dan toch aan de rechterhand Gods is. En daar niet altijd was, want hij is de zoon van David. van Nazareth enzovoorts. Dus dat zijn impliciet allemaal profetieën over wat wij dan noemen de hemelvaart van Christus. Zolang we maar niet denken aan hemelvaartsdag dan. Want dat is verkeerde nomenclatuur. Hè? Dat heet niet hemelvaartsdag. Ik hoe je het dan moet noemen, het was niet de specifieke dag. Nou ja, toch. Het was 40 dagen na de opstanding van Christus. En eigenlijk zou je moeten verwachten, als je van niks weet, maar wel wat getalssymboliek kent, zou je moeten verwachten dat na 40 dagen dan toch uiteindelijk de verlossing, de bevrijding komt. En dat de Messias zich zou openbaren. Maar in plaats van dat hij op dag nummer 40 na Pasen, na zijn opstanding, zich in het openbaar gaat vertonen in Jeruzalem tegen die Romeinen, zegt hij nou allemaal eruit. En liefst tegen die rabbis ook dan, tegen het hele Sanhedrin. En nou allemaal eruit. We plegen een staatsgreep. Maar in plaats van dat hij deed, voer hij ten hemel, is dan niet het tegenovergestelde. Nou, bijna wat er gebeurde, maar dat heb ik ook wel eens uitgelegd, hè. Wat er gebeurde was gewoon het laatste teken dat de Heere Jezus deed. En het was een teken van zijn wederkomst. Dat staat erbij. En waar je zou mogen verwachten op verschillende gronden, dat hij op die 40ste dag zich zou openbaren aan het volk als zodanig, krijgen wij een teken waarin zijn openbaring in de toekomst wordt uitgebeeld. Want dat is wat er allemaal bij staat. Ik wijs erop, lees het, herlees het en geef elk woord zijn gewicht in Handelingen 1. Dan begrijp je dat het een uitbeelding was van hoe hij in de toekomst niet vanaf de aarde naar boven achter een wolk zou verdwijnen, maar dat hij vanuit de hemel, van achter en vanuit een wolk op aarde, namelijk op de Olijfberg, zou verschijnen. En dat is wat die twee mannen in witte kleding dan ook zeggen. Zodat je dan ook altijd meteen weet wie die twee mannen zijn natuurlijk. Hè? Hè? Ja, Mozes en Elia, denk ik. Ik zou het anders niet weten. Sommigen vinden dat erg voorbarig en vinden dat ik er dan wat inleg. Maar dat leg ik er niet in. Dat trekt er zo vanzelf uit, weet je wel. Natuurlijk. Je kent die lui. Langzamerhand toch, hoop ik. Nou ja, hoe dat ook zij, de hemelse positie van Christus, die hij ooit zou innemen, wordt wel degelijk in het Oude Testament voorzegd. Maar men zou nu ook begrijpen, dat zit aan mijn rechterhand, net zo goed op u en mij van toepassing is, op de gemeente. Kan ik niet helpen. En ook die van, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Per slot staat er niet hoge priester. Of staat het er wel? Staat er gewoon, gij zijt priester, of staat er hoge priester? Anders moet ik daar nou weer op ingaan. Doe ik ook liever niet. Maar... Even kijken. Psalm 100. 10 vers 4. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Binnen de Hebreeënbrief wordt het uitgelegd als hoge priester. Grote hoge priester zelfs, dubbelop. Maar toen maar weer. Maar zoals er hier staat, gij zijt priester in... Wat bedacht u? Wij zijn priesters. Dat zegt het Nieuwe Testament vele malen. Inclusief de Efezebrief. Dus daar moeten we het ook nog over hebben. Want wie zegt dat wij de deel uitmaken van die tempel en dus van een priesterlijk volk enzovoort. Er staat er dus gewoon. En u begrijpt dat dat niet is naar de ordening van Aaron. Want dat is per definitie een tijdelijk priesterschap. Dus hoe dan ook, wij vinden wel degelijk allerlei uitspraken die nagaande. Maar zoals ze zegt, daar komen we hier later in de Efezebrief vanzelf verder op terug, want het wordt verder ontwikkeld. Maar het gaat er maar om dat die hele gedachtegang, die ligt vast in Christus zelf. En één ding wil ik nog even specifiek noemen. Ik denk ik altijd, heb ik dat gezegd of niet? In Psalm 1, nee 2, ja Psalm 1, daar kan je natuurlijk, voor alle psalmen geldt, ze gaan over de Heer Jezus Christus en dus gaan ze ook over de gemeente. Op een of andere wijze. Maar vooruit, maar ik bedoelde gewoon Psalm 2, waar die uitspraak staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is vers 7, daar moet ik op terugkomen aan de hand van Efeze 1, vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Begrijp je wel? Die dingen hangen allemaal aan elkaar. Maar in Psalm 2 staat in vers 7, Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Impliciet gaat dat dus over de verhoging van de zoon van David tot zoon van God, en dus over zijn hemelvaart, om zo te zeggen. En dan, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter of roede. Dat is niet goed, dat is allemaal goed, dat is allemaal hetzelfde. Een scepter, maar eigenlijk is een scepter een roede en daarmee een strafwerktuig ook, hè. Ja. Maar hoe hou je dat koningschap en een strafwerktuig bij elkaar? En dus wordt het een ijzeren scepter, toe maar. En dan, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Gezegd tot de Heer Jezus, die dat doen zal in zijn wederkomst, wanneer hij komt, onder andere om de volkeren te oordelen, heet dat. Oordeel over de volkeren. Maar in uw Bijbel staat er ook, denk ik, onder vers 9 een verwijzing naar Openbaring 2, vers 27. Openbaring 2, vers 27. Die zoeken we dus op. Daar zijn wij in de zogeheten brief aan Thyatira. En al die brieven eindigen ongeveer met wie overwint, ik zal hem geven, enzovoort. Een belofte aan het eind van de brief. En in deze staat, vanaf vers 26 van Openbaring 2, wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, roede, scepter. Nu maar weer een staf. Het is allemaal hetzelfde, hoor. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dan zeg je, nou, maar dat zijn toch woorden die uit Psalm 2 komen en worden toegeschreven aan Christus, aan de Messias. Ja. Maar dan staat er dus ook achter, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen, wat hij van zijn vader ontvangen heeft, geeft hij aan degene die overwint en zijn werken bewaart tot het einde toe en wat het maar was. Dat wil zeggen, in het algemeen dus, aan de gemeente. En daar gaat het maar om. Wij zijn of worden gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En daarom zijn we geroepen tot zoonschap, tot priesterschap en tot heerlijkheid en dus tot heerschappij, namelijk tot koningen en priesters, heet dat in een mooie uitdrukking van Openbaring 1. Heb je dat nog? Ja, het is wel hoog gegrepen, denk ik. Maar dat is een misverstand, hè. Want wij grepen niet, hij greep en ik greep laag. Dus ja, toch? Want wij waren laag en hij heeft ons ergens hoog, ergens neergezet. En dan kun je wel zeggen dat dat ons niet toekomt of zoiets, of dat we dat niet verdiend hebben. En dan zeggen, ja, dat is ook al. Maar God heeft het gedaan. En hoofdstuk 2 van Efeze zegt, waarom doet God dat? Hij doet dat tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijn genade. Enzovoorts. En dat is te begrijpen. En voor ons reden om te danken, uiteraard. Maar goed, ik hoop dat die dingen goed tot u doordringen. En hiermee hebben we eigenlijk het onderwerp al besproken. Het onderwerp, namelijk al wat in de Efeze gezegd wordt over de gemeente. Want daar gaat die brief dan toch in het algemeen over. Ik heb je vorige keer gezegd, als er één brief is die daarover gaat, is het deze. En dat is algemeen bekend. Maar al wat gezegd wordt over de gemeente is ontleend aan Christus, ligt vast in Christus. En dat is degene die in het Oude Testament werd aangekondigd. Door alle profeten, feitelijk. Nou ja, en daarna kunnen we spreken over de details voor zover je dat details kan noemen, maar op de wijze waarop de Efezebrief dat dan ook doet. Want die vat het eerst samen in vers 1, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan vers 4, gelijk, zo, ik zeg altijd, dat betekent zoveel als een dubbele punt, hè. Zoals daar zijn, of bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld is niet helemaal goed, denk ik, want het zijn maar niet voorbeelden. Maar als je dan wil weten welke die zegeningen zijn, dan staat er gelijk, gij, en dan komt er inderdaad een soort van opsomming, min of meer, samen, nog steeds een samenvattende opsomming. En het is niet toevallig dat het een opsomming van zeven is, maar daarvan zeg ik dan, nou ja, dat doe je dan zo. Het hadden er ook negen kunnen zijn en waarschijnlijk ook 19. Maar het is nu helemaal een opsomming van zeven. Dat is literatuur. Dat doe je dan zo, hè. Hoeveel punten zal ik noemen? In hoeveel punten zal ik het samenvatten? Nou, aangezien het gaat over het werk van God, het volkomen werk van God, ja, ligt zeven voor de hand. En je krijgt dus een opsomming van zeven. Niet omdat er maar zeven zijn of zo, hè. Want elk van die zegeningen kun je verder uitbreiden en dan ga je echt over details praten. Maar zo werken die dingen. Een beetje gevoel voor ontwikkelen. Maar het begint dan in vers 4 met zoals, want dat had het kunnen zijn, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Waarbij dan toch in één keer gezegd wordt, God heeft hem uitverkoren. En in hem heeft God ons uitverkoren, want God heeft hem uitverkoren en wij zijn in hem, met de uitdrukking uit vers 3. En in hem heb ik u waarschijnlijk uitgelegd, hè, wat dat betekent, in gemeenschap met, in nauwe verbondenheid met, of hoe dat maar heten mag, hè. Deelhebbend aan, is nog sterker. En dus, God, hier staat dus feitelijk een heleboel, want er staat dat God Christus uitverkoren heeft voor wat hier heet de grondlegging der wereld. En dat onze uitverkiezing, voor zover wij uitverkoren zijn, nou ja, voor zover wij gelovigen zijn dus, hè, maar voor zover wij uitverkoren zijn, zijn wij uitverkoren niet op persoonlijke titel, heet dat. Niet op individuele basis, maar het is omdat God Christus heeft uitverkoren. En ieder die met hem is samengegroeid, ik neem de uitdrukking dus uit Romeinen 6, heeft aan zijn zegeningen en dus aan zijn uitverkiezing deel. Heb ik u dat verteld? Er staat, wij zijn met hem één plant geworden. Is het letterlijk vertaald, dan had het moeten zijn, we zijn met hem samengegroeid. Ik vind het een goede Nederlandse term. Samengegroeid en met hem verweven. Dat is een van de weinige keren dat de Statenvertaling iets uitlegt in het vertalen. We zijn met hem één organisme geworden, is het idee. Eén plant, heeft men toen vertaald. Maar wat er gewoon staat is, het Griekse woord wil me niet te binnen schieten, maar goed, er staat gewoon samengegroeid. Eén geheel geworden. En dus hebben wij deel gekregen aan zijn uitverkiezing, wat het maar wezen mag. En dus heeft God Christus uitverkoren, van den beginnen. Waarna je kunt meteen zou moeten vragen, maar waartoe heeft God hem dan uitverkoren? En het antwoord staat in vers 5, maar dat wordt als een ander punt beschouwd, als een andere zegening. Namelijk, hij heeft hem uitverkoren tot zo'n stelling in de toekomst. En daar heb je het hele verhaal dus. Met andere woorden, van heel lang geleden, want die noem ik zo nog wel even dan, maar van heel lang geleden heeft God dat zo geregeld. God had van den beginnen of van voor de grondlegging der wereld, zullen we dan maar zeggen, dit plan als het ware gemaakt. En hij had deze Messias, deze Jezus dus. Hoe zeg je dat? Deze zoon des mensen, hoe moet je dat zeggen? Hij had hem van tevoren op het oog. Vandaar dat het bij gelegenheid ook heet dat hij was van moeders buik aan van God uitverkoren, of althans bestemd voor zijn dienst enzovoort. Het staat op Psalm 9, of in Jesaja 49, maar misschien hou ik die nog wel een keer aan. Maar het gaat erom dat God Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Eigenaardig genoeg, in Calvinistische kring, Calvinistische kring, ik weet niet of van Calvijn komt, geloof het niet, maar men heeft daar een leer over, u weet wel, verbondstheologie. Men heeft één verbond, want anders dan wordt het ingewikkeld. Ja. Men heeft daar één verbond, maar het verbond wordt onderweg bijgesteld steeds. Wat ik persoonlijk toch heel bedenkelijk vind. En bovendien zegt Galaten 3, ja, afspraak is afspraak. Een verbond is verbond. Daar doe je niks aan toe, daar doe je niks aan af. Verbond is verbond. Handtekening eronder, stempeltje erop. En in het archief bij de notaris en er is niks meer aan. Toch? Zo is dat. Maar in de verbondstheologie ontwikkelt dat verbond zich. Het is de uitbreiding van het ene verbond. Maar de oorsprong daarvan, die legt men bij een verbond tussen de vader en de zoon, moet je voorstellen. Een verbond tussen de vader en de zoon. En dat was voor het begin der schepping. Nou ja, en daarmee heb je ongeveer gezegd, God heeft van voor de grondlegging der wereld hem uitverkoren, waarna je helemaal problemen krijgt hoe je hem moet noemen. Maar ja, u weet, daar gelooft men, heeft men gewoon de Rooms-Katholieke leer overgenomen. Dus heeft men in de reformatie verzuimd te corrigeren. Men heeft de kinderdoop met name overgenomen. En ook die leer van die drie-enigheid. Van eeuwigheid aan was er al een vader en een zoon. Een zoon die nooit geworden is. Staat in die stukken, staat in die officiële geloofsbelijdenissen, die er altijd al was. Daarna heeft men geen moeite om aan de hand van de spreuken te zeggen en aan de hand van een of andere psalm, gij hebt mij wonderlijk gevormd in de baarmoeder, en er staat nog alles op van die geboortekaartjes. Geweven, geloof ik zelfs, of zo, weet je veel wat. En dan, maar je komt daar niet mee weg natuurlijk. Het is één grote verwarring. Maar er zit een kern van waarheid in. Dat moet wel, anders accepteert niemand ooit zoiets. Hè? Er zit een kern van waarheid in. En dat is dat inderdaad God de Heer Jezus had uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En er staat niet alleen hier. Je kunt er, even gauw iets ernaast leggen uit. Even kijken of ik hier een notitie. Nee, heb ik niet. Nou, dan zomaar uit de Hebreeën. Waar staat in Hebreeën 4, meen ik, vers 3. In het tweede helft van het vers. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld. We praten over hetzelfde. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Hetgeen betekent dat die werken van God dan toch op zijn minst al vastlagen of bepaald waren voor wat genoemd wordt de grondlegging der wereld. En al volbracht waren betekent uiteraard niet dat ze toen al waren geschied of zoiets. Want dat weten we, anders hadden we geen Bijbelse geschiedenis. Maar het wil zeggen dat die werken als zodanig al bepaald waren en bij God op een of andere wijze vastlagen. Daaruit heeft men weer een theorie ontwikkeld dat voor de grondlegging de wereld, of wanneer het maar was, die hele Bijbel al geschreven was, en dat die daarna in stukjes en beetjes aan ons is doorgegeven. En dat onze Bijbel een afschrift is van een boek dat in de hemel is. Ja, waarna je achterstevoren kunt redeneren en zeggen, zou die Bijbel dan niet ook in de hemel zijn? Als wij erin hebben, zullen ze in de hemel toch wel een Bijbel hebben. En dan zeggen we, ja, dat zal wel. En dan is het verhaal rond. Maar ja, volgens mij is het het verhaal van de Koran. Wat ik nu net vertelde. Ik denk niet dat het erg christelijk is, zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat God zijn plannen gemaakt had. die hij zou uitwerken in de loop van de geschiedenis. En daarom staat het, zo was het, was van beginnen volbracht. Maar ik wil er nog een andere noemen, dat is uit 1 Petrus 1 vers 19... Vers 18, wij zijn niet door vergankelijke dingen of zilver of goud verlost van onze ijdele wandeling, die van de vaderen overgeleverd is. Dat is die religieuze wandeling, weet u wel. Want al dat religieuze gedoe is volstrekt inhoudsloos, hè? Ja, dient tot niks. Kost een boel tijd, maar doe maar. Vers 19, nee, wij zijn verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend geweest is. Heb je dat? Welke wel voorgekend geweest is. Voor, nog steeds, de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, om uwentwil, in de eindtijd dus. Hè. En die is toen begonnen, hè, bij de eerste komst van Christus, strikt genomen natuurlijk in zijn opstanding. Want pas toen werd hij geopenbaard. En werd er vrij uit over hem gesproken en vrij uit met vrijmoedigheid het evangelie gepredikt en al dat soort dingen meer. En daar gaat het natuurlijk om. Maar niettemin voorgekend voor de nederwerping der wereld en impliciet dus inderdaad uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En dat is wat er dus ook staat hier in Efeze 1 vers 4. En ik moet natuurlijk min of meer volledigheidshalve zeggen dat het begrip grondlegging der wereld eigenlijk een onzin is, een onzinnig ding is. Die bestaat helemaal niet. Hè. Zelfs de woordenboeken zijn erdoor beïnvloed geworden, door deze beroerde vertaling. Want dit woord betekent niet grondlegging. Dat heeft men ervan gemaakt aan de hand van deze verzen die wij gelezen hebben nu net. En al die verzen waar dat staat, grondlegging der wereld, er zijn er nogal een paar. Maar ik moet u zeggen dat overal elders in de Bijbel, het Nieuwe Testament, maar ook buiten de Bijbel, de term betekent nederwerping. En je hoeft niet zoveel Grieks geleerd te hebben om te begrijpen dat het dat betekent. Dat is de betekenis. Het is ook het woord uit Openbaring 12 voor de Satan die werd nedergeworpen. Nou, die werd niet daar gefundeerd. Want dat is wat men er dan onder verstaan wil, hè? De fundering, de grondlegging, het leggen van de eerste steen en daarna wordt er wat gebouwd. Nee, het is een vernedering. Het is een nederkata, nederwerpen van de wereld. Het gaat namelijk over het oordeel over die oude wereld. De wereld die toen was, dat was 2 Petrus 3 voor de uitdrukking, de wereld die toen was, die door wateren van de grote vloed vergaan is, dat wil zeggen geoordeeld is geworden volgens Petrus, maar voordat God dat oordeel bracht over die oude wereld, had hij zijn plannen klaar voor de tegenwoordige. Daarom geloof ik ook niet dat daar duizenden, laat staan miljoenen, laat staan miljarden jaren tussen zitten. Er kan nooit veel geweest zijn. Het gaat gewoon door. En het gaat zelfs zo door dat degenen die er onderzoek naar doen niet eens merken dat er een naad tussen zit. Hè? Heb je die nog? Die denken dat wij afstammen van mensen of apen die dan een miljoen jaar of een paar miljoen, kijken niet op een miljoentje, geleden hebben. Financieel ook niet trouwens, maar dat kost een boel geld. We graven in de grond en dan we zoeken naar onze oorsprong. We waren nou weer en dichter bij de Big Bang gekomen, las ik in de krant. Maar ik las alleen maar de kop, want het interesseert me geen bal. Ja, hè? Ik dacht wel meteen, wat zal dat weer gekost hebben, dat we nou weer dichter zijn. Of zouden ze bedoelen de Big Bang straks in de toekomst als het hele zaakje opblaast? Maar dat wisten we ook al. Elke dag, ieder uur, elke dag brengt ons nader bij de Big Bang. Maar goed, Ja, moet je toch gek zijn te denken dat door een Big Bang het hele verhaal ontstaat. Hè? Nou ja, toen maar. Maar begrijp je me goed, hè? Die oude wereld, die was in de macht van de Satan, zonde terechtgekomen, hoe weet ik ook niet. En God heeft daar een oordeel over gebracht. Die chaos van Genesis 1, vers 1, of wat het maar was, vers 2, dat is niet het resultaat van de zondeval, dat is het resultaat van een oordeel Gods. Dat woestheid en ledigheid, overal elders waar het in de Bijbel voorkomt, is het resultaat van het oordeel Gods. Hebben jullie dat nog? Dat is niet maar zondeval en toen ging het zaakje kapot. Het was zondeval, toen ging er van alles kapot inderdaad. Maar God heeft er een oordeel over gebracht. Maar niet zonder dat hij eerst zijn plan had over hoe hij dat verder zou ontwikkelen. En dat is dus voor de nederwerping der wereld. Want het was niet de Satan die de wereld nederwierp. Ook niet de mens, ook niet de apen. Ook niet de Neandertaler of wie het maar was. Dus niet de zondeval, het was het oordeel van God over de wereld. En dat heet de nederwerping der wereld. En op dezelfde wijze zal God alsnog met het gebruik maken van hetzelfde Griekse woord de Satan nederwerpen uit de hemel en op aarde en daarna nog een etage lager. Die heb je toch, hè? Voordat die oude wereld geoordeeld werd, was dit plan klaar. En dus inderdaad voor deze. Voor die wereld van die zeven dagen enzovoort. En dat betekent dus ook dat als je in Genesis leest over, en dan hou ik me bescheiden, maar als je leest over laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, dat het u niet moet verbazen dat dat uitspraken zijn meteen over de tweede Adam. Van wie de eerste Adam slechts een voorbeeld is. En ik kan het rustig zeggen, want staat zwart en wit in Romeinen 5. Adam, die een voorbeeld was van degene die komen zou. Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. Maar uitverkiezing. Het is een omstreden woord. Ik weet het. En sommigen lezen niet eens erbij in hem. Die denken dat er staat door hem. En dan maakt het ze niks meer uit. Gelijk wij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. En er zijn heel wat zogenaamde christelijke stromingen, dan wel sekten, die zeggen, kijk, dan ligt het werk Gods dus toch allemaal vast. Ben jij uitverkoren? Dat is van voor de grondlegging der wereld, of wanneer het maar was. En is die niet uitverkoren? Dat is ook van voor de grondlegging der wereld. Komt toch zoals het zijn moet. En God doet toch zijn ding. En daarna kun je altijd nog die beroemde tekst uit Prediker wegsnijden en op een tegeltje plakken. God doet zijn werk en de mens kan er niks aan toedoen of afdoen. Staat daar. En dan heb je je verhaal. En dan kan je meteen je aansluiten bij de Oosterse mystieken er is niks aan te doen. Het komt toch allemaal zoals het zijn moet. En als het je tijd is, ga je. En als het niet tijd is, ga je niet. Hoewel ik mensen ken die zeggen, leven lang daar niks van aan te trekken. Of het tijd is of niet. Maar doe maar weer. En dan heb je nog vrome christenen die zeggen, ik geloof niet in toeval. En die bedoelen dus ook. Het wordt allemaal van bovenaf geregeld. En de meest verbreide evangelische gedachte is deze, dat ons lieve Heer ons leidt door heel ons leven. Dat wat er ook gebeurt, het is naar de wil van de Heer. Want die leidt het zo. En als je niks leiden wil, dan gaan we erop wachten. Ja, dat soort dingen, weet u wel. Ik zeg altijd, je hebt twee mogelijkheden. Als je niet de verantwoordelijkheid wil dragen voor je eigen leven, dan kies je of voor de wet, dan heb je de regels. En daar hou je dan aan en dan kan je het ook niet helpen, want het staat in de wet, zo moest het. Dan hoef je er niet over na te denken. Dan moet je wel de gave hebben om er niet over na te hoeven denken, maar die heb ik niet. Maar toe. En de andere optie is natuurlijk dat men zegt, nee, niet, de Heer leidt ons. En dan ben je ook je verantwoordelijkheid kwijt. De Bijbelse waarheid is, we zijn zelf verantwoordelijk. Ook als kinderen, ook als wedergeboren mensen. We zijn verantwoordelijk voor onze daden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, hebben we ooit gelezen, meen ik. Maar wie? Degene die die daar uitvoering aan geven. Of hoe het maar staat, weet ik niet meer precies. Waarbij de heer dus een oordeel uitspreekt over de Joden. Ze zijn wel degelijk verantwoordelijk. Het is wel voorzegd, gelijk geschreven is. Maar dat neemt niet hun verantwoordelijkheid weg. Zegt de Bijbel. En dan is dat dus zo, simpel genoeg. Maar uitverkiezing. Nou ja, uitverkiezing van de Heer Jezus, dat is niet zo'n heel bekend onderwerp. Toch kun je het wel tegenkomen, reeds in het Oude Testament, maar het zit ergens in geplementeerd. Ergens ingebakken. Want wat wij in ieder geval uitgebreid vinden in het Oude Testament is de uitverkiezing, want zo heet het, de uitverkiezing van Israël als volk. En u weet hoe dat in de Calvinistische kringen gaat, hè? Men kent de uitverkiezing van Israël als volk eigenlijk niet. Men houdt het erop dat die uitverkiezing betrekking heeft op de individuele Israëliet. En waar Israël ongelovig was, is het doorgegaan, die lijn doorgezet in wat men de kerk noemt. En uitverkiezing is in die kringen de godsverkiezing van een individueel mens. Want dat is het dan. En in de zogenaamde vrije kringen, die al lang niet meer vrij zijn trouwens, maar in de zogenaamde vrije kringen weet men met die dingen eigenlijk ook helemaal geen raad. Hè? Maakt men zich maar geen zorgen over. En sommigen menen zelfs dat elke Jood, omdat hij geacht wordt een Israëliet te zijn, op die grond uitverkoren is. En dus vanzelf wel behouden wordt. Tenminste, in de buurt van Nijkerk laatst nog eens gehoord. Ze worden vanzelf wel zalig. Wat wel erg naïef is, omdat het toch een redelijk bekend gegeven is dat in ieder geval veruit het grootste deel van de, ik zeg, en dan zeg ik het nog voorzichtig, dat in ieder geval veruit het grootste deel van de Askenazische Joden helemaal en op geen enkele wijze van Juda afstamt. De Sefardische Joden ligt het iets anders. Dat zijn die van de Mediterranen, weet je wel, rondom de Middellandse Zee. Dat heet de Sefardische Joden. En Askenazische, dat zijn die uit Oost-Europa. Nou ja, Noord-Europa, maar voor hoofdzakelijk uit Oost-Europa. En daarvan is bekend dat ze qua afstamming überhaupt geen Joden zijn. Ze hebben ooit de Joodse religie aangenomen en sindsdien heten ze Joods. Dat betekent zelfs dat wat wij beschouwen als bekende en algemene Joodse trekken en gelaatsvormen, die zijn eigenlijk niet eens Joods. Die zijn Askenazisch, maar daarmee niet Joods. Heb je dat nog? Dat is je wordt niet geacht het hard om te zeggen, want dit op zich is al racistisch, dat begrijpt u. Want we hebben het nou over rassen, hè? Wat bij honden mag, maar bij mensen is het strikt verboden, hè? Want het is in strijd met het ideaal dat alle mensen gelijk zijn. Nou, u weet hoe ik daarover denk. Doe maar. Het is de moeite niet waard om daarover na te denken trouwens, over dat soort onzin. Maar vooruit. Maar uitverkiezing van één volk. Maar wat wij vinden in het Oude Testament is weliswaar de uitverkiezing van één volk. Maar het is de uitverkiezing om God te dienen. Dat lees ik dan maar even met u uit Exodus hoofdstuk 19. En terwijl ik er naartoe ga, zo langzaam bladerend, naar Exodus 19, vertel ik het dan maar bij, dat bij gelegenheid in het profetisch woord dan toch op zijn minst gesuggereerd wordt dat Israël eigenlijk er helemaal over gaat, maar één man is. Waaraan al die anderen op een of andere wijze deel hebben gekregen. Ik bedoel dit, ik weet niet of ik, misschien zoek ik hem zo op, maar dan heb je bijvoorbeeld een schriftplaats waar de Messias wordt beschreven of genoemd, maar dan heet hij Israël. Wie is eigenlijk Israël? Nou, allen die deel hebben aan de Messias van Israël. Allen die daarbij willen horen, dat heeft met genen dus ook niks van doen. Vandaar dat een Askenazische Jood dan toch een Jood is. Maar niet via zijn genen, niet via zijn afstamming enzovoorts. En vandaar dat heidenen deel kunnen hebben, wel wie ze ook zijn, aan de gemeente als zodanig. Ik zeg altijd, dat gaat onder het motto, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En wie zei dat? Dat zei Rut, meen ik, tegen Naomi. Dat was niet eens de koning. Al moet gezegd worden dat uit haar daarna wel degelijk het Davidisch koningshuis geboren werd. Maar goed. Maar je kon nou eenmaal ook, dat staat in de wet beschreven, je kon als heide gewoon deel hebben aan Israël. Alleen werd je dan wel geacht te assimileren, dat is de Joodse term. En hoe heet het tegenwoordig in Marokkaanse termen of Turks, hoe heet het ook weer? Je moet wel inburgeren. Integreren. Moeilijke woorden allemaal. Dus dat kon, daar kon je deel aan krijgen. Maar dat volk was uitverkoren als een heiden er deel aan kreeg, Israëliet werd en een Israëlisch paspoort kreeg, zal ik maar zeggen. Dan had hij deel aan de verkiezing van Israël. Dat betekent dat hij geacht wordt te horen tot een priestelijk volk, met alle consequenties die dat met zich meebracht. Maar dat betekent ook dat hij deel kreeg aan het oordeel dat de Heer over het volk bracht op grond van ongehoorzaamheid. Moeilijker is die niet. Ja. We zijn in Exodus 19, al in de derde maand. De eerste van de maand blijkbaar. Togen zij uit Rafidim en ze kwamen in Sinai. En Mozes klom op tot God, dat is vers 3. En de Heere riep hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Jacob is Israël en Israël is Jacob, hè? Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Het gebeurde inderdaad vliegensvlug. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, wat feitelijk twee keer hetzelfde is uiteraard, zo zult gij mijn eigendom, eigenlijk had het moeten zijn mijn schat, in de zin van mijn bezitting. De segula, ja. U weet wel, de schat in de akker uit het Nieuwe Testament. Uit Matthäus 13 of zo. Zo zult gij mijn eigendom, dat wil zeggen deel uitmaken van de schat van de koning. Persoonlijk bezit. De koning. Regalia. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. En de Heer zegt, ik kan rustig doen, want de hele aarde is voor mij. Impliciet natuurlijk allen die daarop wonen en dus alle volken, want dat betekent het. En ik kan er dus één uitnemen, ze zijn allemaal van mij, dus ik kan er één uitnemen en zeggen, jullie worden kameraadsten, dat zeg ik vroeger altijd, hè. Ja, bevorderd. Krijgen een streep of een ster. Nou, hoezo? Gij zult mijn eigendom zijn? Nou, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, of andersom een koninklijk priesterdom, maar zo wordt het in het Nieuwe Testament geciteerd door Petrus. Ik vind het wel vermakelijk. Het is hetzelfde, met een subtiel verschil. Priesterlijk is een bijvoeglijk naamwoord en koninkrijk is een zelfstandig naamwoord. Daar ligt dus de nadruk op, althans in het Nederlands. En daarna denk ik, maar of dat in het Hebreeuws ook zo opgaat, waag ik te betwijfelen, maar toe maar. Doet er ook weinig toe, denk ik. En Petrus draait het om en die zegt koninklijk priesterdom. Klopt, 1 Petrus 2 vers 9, klopt. En daar ligt de nadruk dus op priesterschap. En voor ons ligt die nadruk ook op priesterschap, althans vooralsnog. Dat mag je aan elkaar schrijven, het zijn drie woorden. Maar vooralsnog, tot op heden. Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Een volk van koningen en priesters. U moet daarbij bedenken dat de combinatie van priesterschap en koningschap volstrekt, maar dan ook volstrekt, vanzelfsprekend is. Dat moet wel, want anders begrijp je niet hoe bijzonder het is dat later koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden worden en gegeven worden aan twee verschillende stammen, notabene zelfs van Israël. Maar het hoort bij elkaar. De koning is priester en de priester is koning. Dat is makkelijk genoeg. Koning is koning van een volk. Maar een volk is eigenlijk zijn familie waarvan hij door erfrecht het hoofd is. Zo is dat hele koningschap trouwens ontstaan. Historisch. Dat is een normale gang van zaken. Dat is een kwestie van erfrecht en erfopvolging. Maar dat geldt voor wereldse zaken. De man is hoofd van de familie. Maar dat geldt ook voor religieuze zaken. Hij wordt namelijk, ook volgens de Mosaïsche wet, geacht de hele familie te vertegenwoordigen als hoofd van de familie. Ook in godsdienstige aangelegenheden. Dus hij is koning en priester. De kwestie van staatsinrichting. En kom maar. Dus wat je tegenkomt is Jethro die... Mozes die terechtkomt. Waar kwam hij terecht in? Moab, meen ik. En daar legde hij het aan met... het iemand op het oog. Maar goed, dan kwam hij in contact met ene Jethro. Die trouwens ook heette... Was het Betuel? Gooi ik het nou weer door elkaar? Hè? Reuel, ja, dat was Betuel. Dat zat in de familie van Abraham, die andere lijn van Laban. Ja. En Reuel, en hij wordt Jethro genoemd, maar Jeter betekent zoveel als de kroon. Dus dat is een koninklijke titel. Zijn gewone naam zou Reuel geweest zijn. Maar hij wordt beschouwd als priester, en zo wordt hij beschreven. En zelfs de priester in Israël droeg een kroon. Nou, niet altijd, maar bij gelegenheid wel. Die wordt beschreven in de Bijbel. En dan heb je natuurlijk nog, die is iets buiten de orde, maar dan heb je natuurlijk nog de figuur van Melchizedek, koning en priester. En ja, zo hoort dat is normaal. De koning is ook priester en de priester is ook koning. Sommigen zeggen, en in het Britse koningshuis vind je dat nog terug. Maar dat is ook zo. Ik wou het niet zeggen, maar sommigen zeggen dan, dat vind je in het Britse koningshuis vind je dat terug. Want het hoofd van staat is ook hoofd van de kerk, zegt men dan. Wat niet helemaal juist is, het is sowieso de verkeerde uitdrukking. Maar dat is het enige fout. Want in de praktijk, de vorst is de koning is tegelijkertijd de hoogste gezagsdrager in de kerk daar, officieel in de Anglicaanse kerk. Of dat zo moet of niet. Nou ja, dat is van oudsher is dat min of meer zo gegroeid. En op zich is het een Bijbels gegeven. Zo is dat nou eenmaal. En soms vind je in de loop van de geschiedenis... Dat is dan altijd de oude geschiedenis overigens. Maar soms vind je in de loop van de geschiedenis dat die twee ambten inderdaad gescheiden worden. Dat ze naast elkaar bestaan. En dan is het gewoon een tweemanschap dat in feite het Rijk bestuurt. De koning en de hoge priester. En dat vind je in de dagen van het Davidische koningshuis in Jeruzalem dus ook daadwerkelijk terug. Maar het was daar gescheiden. Uitdrukkelijk. Maar in Egypte bijvoorbeeld, al in de dagen van Jozef, vind je dat ook terug. Hè? De ene kant de farao als koning en daarnaast de priester. Priester van On en wat het maar genoemd wordt bij gelegenheid. Maar ze worden geacht een eenheid te zijn. En men heeft taken verdeeld binnen die eenheid. Dat kan nog. Maar toen maar. Maar waar we het over hebben is over dit ene volk. Dat een priesterlijke functie zou hebben, die is nog het makkelijkste uit te leggen. Maar hier zijn we al aan de grens van wat algemeen daarover bekend is, hoor. Want Israël was uitverkoren tot priesterschap. En dat betekent dat ze als volk de Heer zouden dienen. Dat wil zeggen, aan de Heer ten dienste zouden staan voor een werk dat de Heer gedaan wil hebben. En Israël als priesterlijk volk zou daar uitvoering aan moeten geven. En als je het later navraagt in het Nieuwe Testament bij Paulus in Romeinen 3... waar je van Israël dan alleen nog het Joodse volk over hebt op dat moment, dan zegt hij, nou ja, het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis is in de eerste plaats, en zegt hij allesomvattend eigenlijk ook, dit is het eerste, velen op allerlei wijze, maar dit is het eerste, dat hun de woorden God zijn toebedraald. Dat was hun verantwoordelijkheid, het woord van God bewaren. Nee, niet enkelingen uit het volk, het hele volk als volk. Ik weet, daarna wordt het ingewikkeld, want binnen het volk wordt dan weer een specifieke stam aangewezen die dat moet doen. En maar binnen die stam wordt weer een specifieke familie, een van de drie families van die stam, wordt aangewezen. En daarbinnen heb je dan dus Aaron en het huis van Aaron, het huis van de hoge priester enzovoort. Dat is een versmalling. Want ja, iemand moet verantwoordelijk zijn. En niet maar een heel volk. Het was het hele volk. Maar in die priesterlijke functie stond van het volk, stond dus oorspronkelijk Aaron aan het hoofd. Met onder zich zijn eigen directe familie, het huis van de hoge priester. En daarna gewoon de zonen van Aaron, de hele geschiedenis verder door enzovoort. Dat wil zeggen de priesters als zodanig. En de andere twee families binnen de clans, moet je dan zeggen. De andere twee clans binnen de stam van Levi, die werden geacht de priesters in hun taak bij te staan. Als ondergeschikt aan de priesters, want rangorde is er altijd. En als daarna nog hulp nodig was, dan komen de rest van de stammen vanzelf aan bod. Maar het is het hele volk. Dus één ding, die is al moeilijk genoeg. Want dat betekent, men was niet uitverkoren om zalig te worden. Men was uitverkoren om de Heer te dienen. In een werk dat hij zou doen. Dat is Israël. En of men zalig wordt, ja, dat heeft te maken met of men gelooft. Dat is een ander ding. Maar daarnaast heb je dan nog het koningschap. En dat betekent, maar dat moet je ook niet al te hard roepen, maar dat betekent dus inderdaad dat Israël als volk niet alleen als priester, maar ook als koning aan het hoofd van de volkeren zou staan. En dat voor zover ooit de bedoeling was dat de mensheid één onder één hoofd zou verzameld worden, namelijk onder Christus. Dat is Efeze 1, waar we het later weer over hebben. Vers 10, meen ik, of zo. Dat als dat gebeurt, dan hebben wij van doen wis en waarachtig met een Israëlitisch wereldrijk. En andersom dus, voor de duidelijkheid, dat betekent dat de volkeren der aarde deel gekregen hebben aan het Rijk van Israël. En onder diezelfde wetten en regels zouden leven, dus, nou, ik had het moeten zeggen onder diezelfde beginselen, want wetten en regels, dat is nou ook weer zo wat, hoewel het juist is, maar ik hoop dat u dat begrijpt. Dus zoals wij hier in West-Europa bijna allemaal Duitsers waren geworden, nee, we bleven natuurlijk Nederland en dat blijft gewoon op de kaart staan, alleen de grens zou dan weg geweest zijn. Maar gelukkig zijn de Duitsers verslagen geworden. Dan weet ik ineens niet meer wat voor verschil dat uitmaakt. Maar wij waren in Exodus 19, waar gesproken wordt over de uitverkiezing van Israël tot koninklijk priesterlijk volk. En het zijn woorden die vele malen herhaald worden. Ik neem aan dat u dat wel weet, dus daar hoef ik ook verder niet op in te gaan, lijkt mij. Maar waar het me om gaat is dat niet alleen gesproken wordt over het volk dat de Heer zich ten erve verkoren heeft. De kinderen van Jacob zijn uitverkorenen, zijn volk zijn uitverkorenen. Ik citeer maar links en rechts wat van dit soort schriftplaatsen. Maar wij vinden uitdrukkelijk ook in bijzonder in dat gedeelte van Jesaja. Dat gedeelte van Jesaja dat geacht wordt te spreken over de lijdende knecht des Heren. Daar vinden we een knecht des Heren die inderdaad lijdt met een lange ei en met dt. voor de aardigheid. Daar ga ik even naartoe. Begin bij Jesaja 42 is dat. En terwijl ik er naartoe blader, zeg ik dan nog maar dat wij trouwens ook legio schriftplaatsen hebben waarin staat dat weliswaar het hele volk was uitverkoren, maar daarna wordt er toch enigszins op afgedongen. Bijvoorbeeld in een uitdrukking die zegt: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat wil zeggen dat die uitverkiezing weliswaar het hele volk betrof, maar dat in de praktijk slechts van toepassing is op wat dan heet een overblijfsel uit het volk. Impliciet een minderheid daarvan. Want in de praktijk betreft het alleen de gelovigen uit het volk. Degene namen die ook daadwerkelijk de Heer willen dienen. En zijn woord houden, en de wet gehoorzaam zijn, of wat die woorden dan maar zijn en wat ze dan maar mogen betekenen. Het is in de praktijk maar een overblijfsel. Ook dat vind je trouwens specifiek in Jesaja, daarbuiten trouwens ook, maar juist Jesaja spreekt er uitgebreid over, reeds in de eerste hoofdstukken. Met andere woorden, er wordt toch nog het een en ander op afgedongen. Het is maar een overblijfsel uit het volk. Maar de aardigheid is dat wij in Jesaja 42... meteen in het eerste vers lezen over een uitverkorene. Boven hoofdstuk 42 staat de knecht des Heren, maar dat verhaal over die knecht des Heren, dat loopt tot in de hoofdstukken 50, zal ik maar zeggen. Inclusief je bekende Jesaja 53. Over de Heer Jezus en over het lam dat ter slachting geleid werd enzovoort. Maar in Jesaja 42 begint die episode met: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Wat dat laatste dan ook maar betekenen mogen. Maar hier staat dus expliciet: mijn knecht, mijn uitverkorene. Wij weten dat het over de Heer Jezus gaat. Al moet ik u bijzeggen dat dit vers weliswaar in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Alleen wordt er één woord verwisseld. Want het woord knecht wordt vervangen door zoon. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde, staat er soms bij, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat is zo duidelijk dat er zelfs in mijn Bijbel, staat de vertaling, hier verwijzingen onder staan naar het Nieuwe Testament. Waarom ze dat hier wel doen, heb ik zo ook mijn ideeën wel over, maar goed. Dat zal wel. Normaal doen ze dat niet, vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe verwijzen. Ze hebben namelijk het idee dat in het Oude Testament die uitspraken over iemand anders gaan, en dat in het Nieuwe Testament die uitspraken worden toegepast op Christus. Dus vanuit het Nieuwe Testament verwijst men wel naar het Oude, zoals Psalm 110. Maar vanuit Psalm 110 geven ze geen verwijsteksten naar het Nieuwe. Althans niet in mijn Bijbel. Hier geven ze wel verwijzingen naar het Nieuwe, waarschijnlijk om met grote nadruk te zeggen: denk erom, dit gaat over de Messias. Maar het zal je ook duidelijk zijn dat de Joden, dat de Joodse traditie in het algemeen, dit toepast op het Jodendom. Dan wel op Israël. Maar dat verschil wordt dan gewoonlijk dan toch niet gemaakt. Dus dat hoef ik nou ook niet te doen. En ze zeggen: wij zijn die knecht des Heren, want wij zouden toch de Heren dienen. Wij zijn toch als priesterlijk volk gesteld in de dienst van Jehovah, en ze hebben volkomen gelijk. Maar daarmee is nog niet bewezen dat het vers over hem gaat. Al past het. En dat blijft ook in het midden eigenlijk. Het vervolg erop, maar eigenlijk moet ik er mijn hand even bij Jesaja 42 houden. Maar het vervolg erop is in Jesaja 49. Want daar staat, boven het hoofdstuk nog steeds, de knecht des Heren, comma, het licht der volken. Ik vind hem wel fraai. Ja. En in dat verband staat er, en ik sla de aanhef even over, daar staat halverwege vers 1, de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Maar denk eraan dat je dat gewoon op het volk Israël kunt toepassen. Ja, van moeders buik. Of dat nou die van Sarah was of van Rebecca, dat doet er nou weinig toe. Het is allebei de gevallen namelijk waar. Hè? En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, want de roeping van Israël was om het woord Gods te bewaren en dus te spreken. En het woord van God is nou eenmaal een scherp zwaard, zodat je ziet dat de uitspraak uit Hebreeën 4 dus ook niet zomaar uit de lucht komt vallen. Hè? Staat al in het Oude Testament. Ja, ja. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Je kunt parallele teksten vinden in de Bijbel waar de Heer zo spreekt over Israël. En eigenlijk lazen we die net al uit Exodus 19. Ik heb je op arendsvleugelen gedragen enzovoort. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, een wapen. Een zuivere pijl in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Ze hebben een sterk punt hoor, de Joden. Ja, echt wel. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Het is natuurlijk tamelijk dubbelzinnig taalgebruik. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En, maar u begrijpt dat dit toch echt woorden zijn over de Heer Jezus. En de vraag is dus, waarom wordt hij Israël genoemd? En het antwoord is, omdat hij Israël is. Hij is het hoofd van het volk. Op grond van zijn afstamming. Dan wel op grond van zijn erfrecht. Eigenlijk allebei, maar vooruit. Hij is het hoofd van het volk. En dus hij is Israël. En hij zegt dus gewoon, l'état, c'est moi. Waarbij je maar ziet aan een of andere Fransman. Het zal wel Louis geweest zijn, maar ja. Met een of ander rugnummer. Maar die had het goed door. Hij zegt, ik ben de staat. En zo is het maar net. Was het de 15e? Nou ja, dat weet ik niet. Zoiets. Maar zo is het bij God ook. En vandaar dat deze woorden inderdaad tot op zekere hoogte kunnen toegepast worden op het Jodendom. Maar anderzijds moet duidelijk zijn dat het primair gaat over de Heer Jezus Christus. En wie aan hem geen deel heeft, kan ook de naam Israël niet claimen. Dat is het nou juist, want de naam Israël wordt gegeven aan het priesterlijk volk. En als het ontslagen wordt uit het priesterambt, dat kon niet voor het hele volk overigens, maar wel voor een deel van het volk. En dat is ook gebeurd. Dan raakt het daarmee de naam Israël kwijt. Vandaar dat je de 10 stammen die ontslagen waren uit het priesterambt, want er staat in Hosea, letterlijk, gij hebt de kennis verworpen, daarom heb ik u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Vandaar dat die 10 stammen dus in de wereld niet bekend zijn onder de naam Israël. Onder allerlei namen, maar niet onder de naam Israël. Het komt hen niet toe. En omdat de titel vakant was, hebben de Joden die daarna alsnog geclaimd. Maar dat is nogal ten onrechte. En nauwkeuriger ga ik er nu niet op in. Maar, toen maar. Maar het gaat er maar om dat hier sprake is van een uitverkorene. Dat is de term in ieder geval uit hoofdstuk 42. Ter aanduiding van wat heet de knecht des Heren. En hier in Jesaja 49 gaat het nog steeds over die knecht des Heren in vers 3. En daar heet hij Israël. Zo redeneren trouwens de Joden ook Jesaja 53 weg. Ik zal het u nog sterker vertellen. Zo, dat doet zelfs iemand als Jan van Barneveld. Die zegt gewoon dat het nou eenmaal onderdeel uitmaakt van Gods plan dat Israël zou lijden, maar dat daardoor de zaligheid tot stand zou komen. Dat wil zeggen, via het lijden van Israël, hij bedoelt het Joodse volk uiteraard, via dat lijden van dat volk komt later alsnog de Messias. Daar geeft hij geen logische verklaring voor. Dat wil zeggen, hij zegt niet hoe dat oorzakelijk in elkaar zit. Hij zegt, dat weet ik niet, maar het is wat de Bijbel zo leert. En dus het Joodse volk lijdt, maar ja, dat maakt onderdeel uit van Gods plan. En het dient een doel. En dat is een misverstand. Dan heeft hij de Joodse traditie gevolgd. En pas dus iets als Jesaja 53 zal hij waarschijnlijk niet doen. Maar de algemene gedachte wel. Het lijden van deze knecht des Heren past hij naar Joodse traditie toe op de Joden. Terwijl in werkelijkheid het gaat over de Heer Jezus. En hij is Israël. En dat zou je moeten begrijpen. Net zo goed als dat hij de gemeente is. Want God heeft hem gegeven tot hoofd. Aan de gemeente, dat is verderop in Efeze 1, dus daar hebben we het later wel weer over. Maar hij is het hoofd van dat volk, hij vertegenwoordigt dus dat volk bij God. En hij draagt dus de namen van dat volk, hij is Israël. En dat betekent dat het werk Gods wel degelijk via Israël tot stand wordt gebracht, maar bij nader inzien in essentie alleen maar door die ene. En dat dat kan, dat heb ik eigenlijk al uitgelegd. Hij vertegenwoordigt het volk in rechten, dus hij is het volk in de praktijk. En met dat dat kan, was ook de suggestie van de Heer in de tijd aan Mozes. Die zei tegen Mozes, weet je wat, dit rotvolk, er staat een ander woord, of ze hebben het anders vertaald, maar dit rotvolk. Hij zegt tegen Mozes, weet je wat ik zal doen Mozes, ik zal je ervan verlossen. Ik ruw gewoon het hele volk uit en ik ga met jou verder. Met die ene man, dat kan dus. En benader inzien, dat was al eens gebeurd, maar toen was er nog geen Israël. Dat is een nog oudere lijn, die van de mens in het algemeen, van Adam, die op een gegeven moment versmald werd tot die ene man, Noach. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dat kan dus, dat is bewezen, is gedemonstreerd, maar feitelijk. Abraham zowel als Noach zowel als Mozes zijn beertypen van Christus. Christus is die ene man. En dus de erfgenaam van die titel Israël. En wie bij hem hoort is een Israëliet en wie niet bij hem hoort niet. Zo simpel is dat. Het is natuurlijk tegelijkertijd, dat moet ik er vooral bij zeggen. Het is natuurlijk tegelijkertijd de manier waarop het lijden van Christus en de consequenties daarvan in het Oude Testament werd verborgen. Ik blijf altijd roepen dat volgens Korinthe de verborgenheid, als zodanig, het hele begrip verborgenheid, begint bij het lijden van de Heer Jezus. Van degene die de Messias zou zijn. Dus eigenlijk, hè? Later heette het gewoon het lijden dat op Christus komen zou. Bij Petrus. Maar het is wat in, ik meen 1 Korinthe, ik kan het nooit vinden, ik ben altijd in de war. Ik meen 1 Korinthe, hoofdstuk 2 is het, ja. 1 Korinthe 2. Vers 7, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, bestaande in verborgenheid, zeggen de vertalers met nadruk, en dat is zo. Wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dat wil zeggen, eer de tegenwoordige wereld was, en het is een synoniem voor de grondlegging der wereld. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer, die verheerlijkt zou worden, de Heer der heerlijkheid, niet gekruist hebben. Want die kruisiging maakt deel uit van de verborgenheid. En ik roep het al jaren, dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Ik roep het al jaren. Noem mij nou eens in één tekst in het Oude Testament waar staat dat de Heer Jezus gekruist zou worden, gedood zou worden enzovoorts. Die is er niet, zover ik weet. Of het staat in termen die dan in het Nieuwe Testament worden uitgelegd. En waaruit uit dan blijkt dat die uitspraken gaan over het lijden, de dood van de Heer Jezus. Zo is dat nou eenmaal. Maakt deel uit van de verborgenheid. En als wij zeggen, maar het staat toch in Jesaja 53... en misschien in 42 of 49, maakt niet uit. Over die knecht des Heren zeggen ze, nee, het gaat niet over de Messias, het gaat over ons. Over het Joodse volk. Maar het is niet zo. Het gaat over de Messias. En daarna over degenen die aan hem deel hebben. En dan ben je toch terecht bij de gemeente. Want tot nog toe zijn er geen anderen die deel hebben aan Christus dan alleen de gemeente uit onze dagen. En dat wordt hier ook besproken, maar dat is dan weer nog steeds Jesaja 49. Dat zijn de volgende versen. Ik vind ze heel belangwekkend. Ik vind ze ook prachtig. Want die knecht des Heren zei, vers 4, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Ik heb hard gewerkt, maar het is niks geworden. Maar dan zegt hij, maar gewis, mijn recht is bij de Heren, of met andere termen, mijn werkloon is bij mijn God. Dat wil zeggen, ik heb gewerkt, ik heb gedaan wat ik doen moest, heeft weliswaar geen resultaat gehad. No cure. Maar wel P, want hij was in loondienst. Heb u dat nog? Ja, zeker wel. En als dan uitgelegd moet worden waar dat werkloon dan uit bestaat, want dat wil je dan weten, dan staat er, verder zeide hij, vers 5, nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, let op dat de draad weer opgenomen wordt vanuit vers 1. Begint weer bij moedersbuik. Waar gaat het dan helemaal over? Nou, het komt verhaal nog een keer. Nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Israël laat zich niet verzamelen tot de Heer. Dat zou het resultaat moeten zijn van het werk van de knecht des Heren. Maar het is niet gebeurd, staat hier. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Dat wil zeggen, nochtans is mijn werkloon bij mijn God en mijn recht bij de Heren. Of vers 5. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Nog steeds, ik zal mijn loon ontvangen. En dan staat er weer verder, zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Hetzelfde als in vers 5, maar nu met een paar iets andere woorden. Het is te gering. Ik heb u namelijk ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En ik hoop dat u inmiddels weet dat dit uitspraken zijn over het ontstaan en de roeping, de wording van de gemeente, waarbij het licht gegaan is naar het einde der aarde. En in het bijzonder uit de 10 stammen van Israël, die dus niet verzameld worden. In ieder geval niet alle 12. Maar ze worden ook niet verzameld. En voor zover het toch verzameld wordt, betreft het ook weer, nu weer een overblijfsel, maar het wordt verzameld tot de Messias en daarmee tot de hemel. En dat is de roeping van de gemeente. En het loon op zijn arbeid is dus dit. De gemeente die zijn erfdeel, zijn loon is. Daar hebben we het later weer over, want het staat in Efeze 1 nog steeds, ja. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, staat er dan. Zijn erfdeel, zijn loon namelijk. En u wordt ook geacht te weten dat deze beide hoofdstukken, daarom heb ik nog steeds mijn hand bij Jesaja 42, dat deze beide hoofdstukken eigenlijk hetzelfde zeggen. Namelijk dat wat Israël heet of genoemd zou moeten worden, dat is dus het Joodse volk, naar wij achteraf weten, zou ongelovig zijn. Dat betekent dat het koninkrijk niet zou aanbreken en dat de Messias niet in het openbaar verheerlijkt zou worden. In plaats daarvan zou zijn heil gaan van de Joden, van de twee stammen naar de 10 stammen en dus van de Joden naar heidenen en in bijzonder naar het einde der aarde. En nog meer in het bijzonder, in beide hoofdstukken, naar Brittannië. Want dat staat er gewoon, al is dat dan in de vertaling zoek geraakt. Dat weet u toch allemaal, hoop ik, hè? Langzamerhand, hè? Ik heb u gegeven aan Brit-Am. Aan het volk dat Brit of Barat heet. Maar dat waren Israëlieten, het verbondsvolk. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Deze beide hoofdstukken. Maar die knecht des Heren heet hier gewoon Israël. En hij doet zijn werk en krijgt zijn loon. In de vorm van de gemeente. Dat is wat later in Jesaja nog eens gezegd wordt. Maar ik zei al, daar hebben we het later wel over. Want waar het me nou maar om gaat, is om die verkiezingen. Daar hebben we het over. Hè? Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Nou, die uitverkorenen, dat mag dan Israël zijn. Maar in de praktijk dan toch alleen maar een overblijfsel eruit, gelovig overblijfsel, maar heel fundamenteel, het slaat op de Messias, het slaat op Christus zelf. Hij is Israël en buiten hem kan je niet Israël zijn. Zo zit dat. En dus vandaar dat ook gezegd kan worden in het Nieuwe Testament, dat is in 1 Timotheus 1, als ik me niet vergis. Nee, dat is niet waar, ik vergis me, het is 2 Korinthe, geloof ik. Waar staat, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Met andere woorden, er worden geen beloften Gods vervuld aan of door Israël buiten de Messias om. En voor zover het toch gebeurt door Israël, is het een Israël wat inderdaad met de Messias verbonden is, die hoofdkoning, hoge priester is, of hoe je het maar noemen moet. En hij is dus de sine qua non van het Jodendom, of van Israël moet ik zeggen. Hij is de Messias. En hij draagt dus de naam Israël. En die naam wordt daarna gedragen door allen die aan hem deel hebben. Waarom ook niet? Natuurlijk kun je zeggen, de naam Israël wordt gegeven aan Jacob. Want Jacob wordt Israël genoemd sinds Peniel. En daarmee aan zijn zonen. Ja, dat kan nog wel wezen. Maar u en ik weten dat ooit een keer de kinderen Israëls verlost werden uit Egypte. En dat bij die gelegenheid, maar dat weet u misschien niet, dat bij die gelegenheid dan toch een deel van Israël niet meeging. Ze waren wel uit Jacob en uit de stammen van Israël. Ze waren dus kinderen Israëls, maar ze gingen niet mee achter Mozes aan het land uit. Afgezien daarvan, een deel was al veel eerder het land uitgegaan. Want als je in slavernij raakt, wat doe je dan? Proberen te vluchten. En dat is tamelijk massaal gebeurd. Maar goed. Waarbij ze zich gevestigd hebben rondom de hele Middellandse Zee. En in het bijzonder in Spanje als de Iberiërs. En in wat men Griekenland noemt tegenwoordig. Want ze zijn de oorspronkelijke Grieken. De stichters van Athene en Troje. En dat is eigenlijk niet Griekenland, maar goed. Troje en Sparta niet te vergeten. Spartanen waren levieten. Maar ja, de stam van Levi. Maar het waren vechtersbazen Levi, dat weet je. Staat in de Bijbel, maar goed. Maar dat geef ik er gratis bij, dat mag eigenlijk niet, want ik heb haast, want dat gaat over mijn tijd heen alweer. Dus ik had moeten zeggen, een deel van de kinderen Israëls ging helemaal niet mee achter Mozes aan, dat wist u misschien niet. Maar andersom, dat moet u wel weten, want dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat heel wat vreemd volk, staat er, mee uittrok uit Egypte. Dat waren van huis uit geen kinderen Israëls. Ze stamden niet van Abraham, Isaac, Jacob af. enzovoort. Maar ze trokken wel mee uit en sindsdien waren ze Israël. Waarom? Omdat ze allen in Mozes gedoopt waren. 1 Korinthe 10. En in de wolk en in de zee. En u weet wat dopen betekent, hè? Doop is eenwording met. Ze hadden deel gekregen aan Mozes, die het hoofd was van het volk. Daarmee waren ze Israëlieten, want Mozes droeg die naam met zich mee. Of dat niet even iemand moeten zijn. Nou ja, dan was het Jozua, van mijn part. Doe maar. Of Juda. Nou ja, misschien. Maar Mozes was officieel het hoofd van het volk. En hij droeg, bij gelegenheid wordt hij zelfs de koning genoemd. Hè? Van Israël. Eén keer maar. Maar vooruit. Maar de Bijbel zegt, ze waren alle in Mozes. En zo is het maar net. Zodat u ziet dat het niet maar een kwestie van afstamming is. Het is een kwestie van keuze. Dan krijgt men aan die ene persoon delen aan zijn hoedanigheden. En zo zijn wij in Christus gedoopt, zegt 1 Korinthe 10. Zoals het oude Israël in Mozes gedoopt was. En wie daar niet bij was, niet meegetrokken is met Mozes, die maakt sindsdien geen deel uit van Israël in de praktijk. Maar wat wij dus vinden, is wij zijn in hem uitverkoren. Want God heeft niet maar Israël uitverkoren, God heeft in hoogste instantie Christus uitverkoren. En zoals Israël, voor zover het aan hem deel zou hebben, deelt in zijn uitverkiezing, straks in de toekomst zal dat zo wezen natuurlijk, zo hebben wij nu in onze dagen deel aan Christus en daarmee aan zijn uitverkiezing. Waarna de slotvraag is, wat is dan het verschil tussen Israël en de gemeente? Nou, het is niet hierin gelegen dus. Hè? Zit hem niet hierin. Het is zelfs de overeenkomst. Maar dat komt weer omdat de roeping van de gemeente besloten ligt in de roeping van Israël. Het verschil is natuurlijk aards en de hemelse domicilie van die volkeren in de Bijbel, maar ze hebben een boel gemeenschappelijk. En voor zover wij in hem zijn, hebben we deel aan zijn uitverkiezing. God heeft Christus uitverkoren en als wij tot geloof komen, worden wij door de Vader gegeven aan die Zoon, met dank aan Johannes 17 voor de gelegenheid dan. En daarmee worden wij één geheel met hem, dat is ook Johannes 17, en hebben wij deel aan zijn zegeningen. En dus aan zijn uitverkiezing, maar ook aan alles wat erop volgt. En het logische vervolg daarop is uiteraard zijn predestinatie. Met betrekking tot de toekomst. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom waarmee u ons gezegend hebt. Niet op persoonlijke titel, maar op grond van wie wij zijn in Christus. Wij danken u daarom dat u ons met hem vereenzelvigd hebt. Ons deelgegeven hebt aan hem, opdat we één plant met hem zouden zijn, opdat we leden van zijn lichaam zouden zijn en zouden delen dus in zijn heerlijkheid. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade, want het is niet iets wat wij verdiend hebben op enige wijze. Maar het is in overeenstemming met uw plan der eeuwen, uw plan van voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u daadwerkelijk een plan uitwerkt in de loop der tijd. En hoe u ook deze verborgene dingen hebt vastgelegd in die schriften die we ook vanavond voor ons mochten hebben. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn om uw woord te openen. Om uw standpunten te leren kennen, uw plan te leren kennen. En om te beseffen dat inderdaad onze zaligheid en al wat daartoe behoort vast ligt in de persoon en het werk van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.